Goedemorgen allemaal. Jullie mogen gaan zitten. Fijn dat u er allemaal bent. Fijn ook dat de kinderen bij ons zijn. Ik heb ook direct een vraag voor de kinderen. Wie van de kinderen is wel eens uitgenodigd voor een feestje? Mag je even je hand opsteken? Ja, mooi. En wie van de kinderen die wel eens uitgenodigd is voor een feestje, dacht van leuk, daar ga ik heen. En toen het feestje er één keer was, toen dacht je van, nou, ik heb eigenlijk andere dingen te doen. Ik zeg af. Wie heeft dat wel eens gedaan? Heel eerlijk mag je zijn. Niemand. En wie van de grote mensen heeft dat wel eens gedaan? Dat je gezegd had van ja, ik ga naar een feest en dat je toch hebt afgezegd, om wat voor reden dan ook. Waarvan je achteraf ook dacht van, nou, dat is niet helemaal zuivere koffie misschien, maar ik doe het toch. Nou, er staat ook een heel mooi verhaal over in de Bijbel. En dat gaan we straks ook lezen. Dat staat in Lucas 14, vanaf vers 15. Maar om nou te zien wat daar precies gebeurt, is het wel even belangrijk dat we goed naar de context van dit verhaal kijken. Dus we beginnen even in Lucas 14, vanaf vers 1. En we zien dat Jezus daar in het huis is van een farizeeër. En het is Sabbat. En hij is daar om te eten. En ze hebben hem uitgenodigd. Waarbij ik vermoed dat het niet was om, nou Jezus kom eens bij ons eten, want we hebben nodig even bij te praten. Ze hebben hem uitgenodigd om hem in de val te lokken. Want er staat, ze houden hem scherp in de gaten. En wat hebben die farizeeërs nu gedaan? Ze hebben gezorgd dat daar in dat huis iemand is die ziek is. Die man die daar is, die is heel dik. Die is opgezet van het vocht. En ik dacht van, nou, ik zoek daar eens even wat over internet op. Ik laat wat plaatjes zien, maar er zitten ook kinderen in de zaal. Ik denk, nou, ik doe het niet, want het ziet er niet best uit als je dat hebt. Dan ben je echt ziek. En ze hebben Jezus in de gaten en ze weten dat Jezus vol met medeleven is. En zij brengen die man voor Jezus en ze willen zien wat hij doet op Sabbat. Maar Jezus die doorziet dat. En die zegt, is het geoorloofd iemand te genezen op Sabbat? En zoals het wel vaker gebeurt als Jezus in gesprek is met farizeeërs en schriftgeleerden. En hij stelt zijn vraag, dan weten ze niet wat ze moeten zeggen, zo ook nu. Het blijft stil. En Jezus pakt die hand van die man en die geneest hem. Eigenlijk wat Jezus hier zegt, het staat er niet, maar zo vul ik het dan even in. Jullie zijn hypocriet. Want wat zou je doen als op Sabbat je koe in de put valt? Dan zou je hem er toch uithalen, zegt Jezus. Of als je eigen zoon in de put valt, dan zou je hem er toch ook zonder nadenken op Sabbat direct uithalen? Maar dat voorval zet de toon op dat moment bij dat etentje waar Jezus is. En de sfeer wordt wat ongemakkelijk. Dat kun je denk ik wel inschatten. Intense, ongemakkelijke sfeer. Vervolgens gaat Jezus door en die geeft ook nog even een les over nederigheid. Over de plek die je inneemt als je op een feest komt. Want dan ga je niet op de eerste rij zitten en zeggen van zo, dit is de beste plek en hier zit ik. Nee, zegt Jezus. Want dan zou het maar zo kunnen dat de gastheer bij je komt en zegt van joh, ik heb een gast, die vind ik belangrijker dan jou. En jij mag daar gaan zitten en jij moet plaatsmaken. Nee, je gaat op een andere, wat mindere plek zitten en dan komt de gastheer wellicht bij je en die zegt van joh, waarom zit je hier? Ik heb een veel betere plek voor jou. Dat zet nog meer de toon in dat gesprek. Vervolgens gaat Jezus nog verder. Hij zegt van, en als je dan een feest geeft, dan nodig je niet je broers en je familie uit. Nee, dan en je rijke buren. Dan nodig je armen, blinden, verminkten en kreupelen uit. Die nodig je uit. Daarvoor geef je een feest en dan hoef je niks terug te verwachten. Want jij krijgt je beloning wel in het koninkrijk van God. Je kunt je voorstellen dat op dat moment bij dat etentje de sfeer erg ongemakkelijk was. En die farizeeërs die dachten ook van ja, als jij blind bent of kreupel, dan heb je gezondigd. Dat kan niet anders. Of je ouders of iemand in het voorgeslacht, dat moest haast wel zo zijn. Want dat was de straf van God. En de aanwezigen die zijn ongemakkelijk. De sfeer is gespannen, dat kun je je voorstellen. En een van de aanwezigen die denkt van ja, ik moet dit onderwerp gewoon over een andere boeg gooien. En die zegt dan zo eigenlijk om het onderwerp te veranderen. Zalig is hij die straks brood eet in het koninkrijk van God. Want ja, laten we eerlijk zijn, niemand zit te wachten om te eten met blinden, kreupelen en verminkten. Ja, dat is op zich waar wat die fariseer zegt. Maar Jezus heeft in hoofdstuk 13 al iets gezegd over de vanzelfsprekendheid, over het ingaan in Gods koninkrijk, aan het aanschuiven bij een feestmaal wat straks gereed is in Gods koninkrijk. En die fariseer die maakt die opmerking omdat hij zeker weet dat hij straks aanschuift aan dat feestmaal. Om twee redenen. Hij was Jood en hij hield zich ook nog strikt aan alle voorschriften en wetten en regels. En ook regels die ze zelf bedacht hadden, daar hield hij zich strikt aan. Dus hij dacht, ik ben er sowieso bij. Maar hij houdt geen rekening met de reactie van de Heer Jezus. En daar gaan we nu over lezen. Vanuit die gespannen sfeer in dat huis, vanuit dat gesprek wat totaal de verkeerde kant op gaat, vanuit die fariseeërs die daar ja, met hun mond vol tanden zitten, want Jezus heeft ook nog iemand genezen en we weten niet, gaan we nu lezen Lucas 14 vanaf vers 15. Dus je mag je Bijbel erbij pakken. En meelezen. Lucas 14 vanaf vers 15. De grote maaltijd. Toen een van hen die mee aanlagen deze dingen hoorde, zei hij tegen hem, zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Maar hij, Jezus, zei tegen hem, een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaaf erop uit tegen de tijd van de maaltijd om tegen de genodigden te zeggen, kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem, ja, ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei, ja, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. Ja, en weer een ander zei, ja, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf, ga snel op uit naar de straten en de stegen van de stad en breng de armen, verminkten, kreupelen en blinden hier binnen. En de slaaf zei, heer, het is gebeurd zoals u bevolen hebt en er is nog plaats. En de heer zei tegen de slaaf, ga erop uit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn maaltijd proeven zal. Tot zover. Nou, dit is de gelijkenis die Jezus vertelt. En het is even goed voor ogen te houden wat nu een gelijkenis is. Een gelijkenis van de Heer Jezus, en Jezus sprak heel veel in gelijkenissen. Dat is eigenlijk, zeg maar, een waarheid die naast de werkelijkheid wordt gelegd, waarmee die werkelijkheid een andere lading krijgt. Waarmee soms de werkelijkheid ook in een heel ander perspectief komt te staan. En Jezus gebruikt deze gelijkenis omdat het eigenlijk heel herkenbaar was voor degene die daarbij hem aan tafel aanlagen. Want het was in die tijd zo, het is een maaltijd met fariseërs en schriftgeleerden en andere religieuze leiders waren daar. En dan ging het zo in die tijd dat om te laten zien wie je was, dan organiseerde je regelmatig een feest of een diner. En dan nodigde je rijke vrienden vooruit. Dus dit verhaal moet die toehoorders geboeid hebben. Dat kan niet anders. Zij hadden direct in de gaten, oké, dit gaat wellicht over ons. En Jezus kon dat als geen ander. En Jezus houdt met deze gelijkenis ook direct die vanzelfsprekendheid bij die farizeeën en schriftgeleerden weg. En misschien ook wel de kortzichtigheid. Daar maakt hij korte metten mee. En dan zegt Jezus eigenlijk, ja maar hoe zit dat dan met het feestmaal en wie kunnen daar dan bij zijn? Een zekere man, zo begint het verhaal. Een zekere man gaf een groot feest. Het is Jezus die hier een uitnodiging doet, die een groot feest geeft. En dat is een groot feest, niet alleen vanwege de grote hoeveelheid gasten. Hij nodigde er velen. Maar ook vanwege de enorme hoeveelheid aan spijzen, aan eten, aan drank en aan de rijk gedekte tafel. Overvloed. Eigenlijk is dit een verwijzing naar Jesaja 25, vers 6. Want daar staat, de Heer van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. Het is een hele ruime uitnodiging, want hij nodigt er velen. En die uitnodiging, daar wisten die farizeeërs op dat moment alles van. Want in die tijd was het gebruikelijk, als je een feest gaf, dan zond je je dienaar erop uit en zei tegen de gasten van, joh, je bent uitgenodigd, kom je ook? Ja, ik kom, leuk, ik zal erbij zijn. Maar tegen die tijd dat het feest dan klaar was, alles was gereed, dan ging die dienaar er nogmaals op uit om te zeggen, nu moet je komen, want alle dingen zijn gereed. Zo ging dat in die tijd. En wij zouden zeggen van, je moet nu komen, want het eten staat op tafel. Maar als je dan toegezegd had om te komen bij de eerste uitnodiging en je zei bij de reminder die je kreeg van, ja, ik kom niet. Ja, dat was eigenlijk heel erg onbeschoft. Dat deed je niet. Dat was een klap in het gezicht van de gastheer. En wij lezen ook dat hij zich daarover opwindt. En die farizeeërs die begrepen heel goed die eerste uitnodiging. Want die was al gedaan door God. Die uitnodiging was al naar ze toegekomen in het Oude Testament door de profeten. Want die hadden immers al voorzegd, er komt een Messias. Maar wat is het probleem met die farizeeërs? Die zeggen bij de reminder, die komt van zijn zoon, de Heer Jezus. Ja, dat moeten we niet. Die moeten we niet. Die wijzen ze af. En daarmee beledigen zij God. De eerste uitnodiging, prima. Maar de tweede uitnodiging, die kwam via de zoon, de Heer Jezus. Daar hadden zij niks mee. Zij geloofden de profeten. Maar de Heer Jezus wezen zij af. Zoals de gastheer in dit verhaal, in de gelijkenis, zijn dienaar uitzond voor de armen, de kreupelen, de verminkten. Zo heeft God zijn zoon naar de wereld gezonden om ons uit te nodigen voor zijn koninkrijk. Maar de dienaar komt en de genodigden, ja, die zeggen, ik kan niet komen, ik heb excuses. Het feest heeft voor hen geen prioriteit. De eerste zegt, ja, ik heb een akker gekocht en die moet ik gaan bekijken. Ja, en dan lees ik dat en dan denk ik, hè, heb je nou echt blind een akker gekocht? Nou, doe die maar. Nee, daar geloof ik niks van. Dan sta je toch midden in dat land en dan zeg je, ja, dit is een mooi stukje grond, moet ik hebben. Zo gaat dat toch? Ja, en die tweede, die maakt het nog iets bonter. Want die zegt, ja, ik heb 5 span ossen gekocht. Nou, een span is 2. Dus hij had 10 ossen gekocht. En hij moet ze gaan keuren. In een andere vertaling zegt, hij gaat ze uitproberen. Nou heb ik mij laten vertellen dat het uitproberen van ossen in een span, dat is iets, dat duurt weken. Want je gaat eerst kijken welke os past bij welke os. Dan moet je ze de commando's leren van stop en links en rechts en terug. Dus dat is echt, dit is echt flauwekulsmoes. Dit gaat nergens over. Want kun je nou niet naar een feest komen en dan morgen of overmorgen beginnen met die ossen? Dat duurt weken. Slap excuus. Ja, en die derde, die is getrouwd. Wat is dat nou? De bruiloft is voorbij. Je kunt er gewoon komen. Jezus verwijst hier misschien wel naar Deuteronomium. Waar de regel wordt gegeven van, als een man is getrouwd, dan mag hij een jaar lang geen activiteiten doen in dienstplicht. Daar wordt hij van vrijgesteld. Maar Jezus gaat zelfs daar buitenom en die zegt, ik nodig je uit voor een feest, ook al ben je getrouwd. Dat vind ik nog belangrijker. Ik wil heel graag dat je komt, zelfs als je getrouwd bent. Kom, alle dingen zijn gereed. Ah, ik ben getrouwd. Lastig. Neem je vrouw mee, dat is het hele plan. Dat is het idee. Zij mag ook komen. Ik heb nog even gedacht, of zit die vrouw er misschien achter? Je gaat niet naar het feest. Net getrouwd, nu al onder de plak. Ja, slecht verhaal. Iemand zei eens, Een excuus, dat is de buitenkant van een reden, maar is gevuld met een leugen. Dat is wel wat het is. Maar ik liet dit op mij inwerken. En ik dacht, ja, zijn deze drie excuses nou eigenlijk wel zo slecht? Zit er niet ergens ook iets in wat we allemaal wel herkennen? Want laten we dat eens wat nader bekijken. Vooropgesteld dit, hè. Al deze drie dingen die zijn in zichzelf niet slecht. Er is niks mis met een stuk grond kopen. Er is ook niks mis met, ja, zeg maar, dieren kopen om je land te bewerken. Er is ook helemaal niks mis met het huwelijk en met liefde en met relaties. Maar het punt is wel dit. Hoewel zaken dus in zichzelf best goed kunnen zijn, kunnen ze toch fout worden als ze ons van God afhouden. Het is niet alleen de zonde die ons weghoudt bij God, maar het zijn ook de goede dingen waar wij op een verkeerde manier mee omgaan. Neem nou dit. Je koopt een stuk grond. Zie het als bezit. Hoe vaak is bezit, alles wat we hebben, alles waar we in ons dagelijks leven mee omgaan, zit ons dat niet in de weg om de Heer Jezus daadwerkelijk te volgen? Om die keuzes te maken die echt nodig zijn om de Heer Jezus echt te volgen. 5 span ossen kopen om je grond te bewerken. Vandaag de dag kopen we dan trekkers om je grond mee te bewerken. Maar zie het als werk. Hoe vaak zit het werk wat we doen ons niet in de weg? Zijn we 60 uur per week aan het werk? Ploffen we 's avonds op de bank en zeggen we, ik ben kapot. Hoezo kring voorbereiden? Hoezo bijbelstudie? Yo, ik doe de tv aan. Hoe vaak zit ons werk ons niet in de weg? Ergens is het toch heel herkenbaar. En dan die man die getrouwd is, pas getrouwd. Ja, zie het als relaties. Hoe vaak zitten relaties die we hebben ons niet in de weg om daadwerkelijk achter de Heer Jezus aan te gaan? Hoe vaak zeggen we niet, ja, mijn ouders, ja, ik wil wel, maar ja, mijn kinderen. Ik geef hier in de gemeente ook de doop en infoavond en ik hoor heel vaak van, ja, ik wil me heel graag laten dopen, maar ja, wat zouden mijn ouders ervan zeggen? Of mijn kinderen. Hoe vaak weerhouden relaties ons er niet van om ons echt te verdiepen in Gods woord, om lekker alles aan de kant te gooien en de tijd te nemen in zijn aanwezigheid te zijn. Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Je werk, je relaties, je bezit, alles aan de kant. En Jezus wijst in deze gelijkenis naar de mensen die eigenlijk genieten van alles wat God hun geeft, maar geen relatie hebben met zijn zoon. Wanneer heb jij voor het laatst jezelf afgezonderd om lekker in de eenzaamheid met de Heer door te brengen? En dan zegt de gastheer, ga naar de straten, de stegen van de stad en breng dan de armen, de verminkten, de kreupelen en de blinden hier. Het is dezelfde groep mensen die Jezus ook noemt in de inleiding bij de onbaatzuchtige gastheer. Daar staan ze tegenover broers en familie en rijke buren. En die tweede groep, die armen, die verminkten, die kreupelen, ja, die voldoen dus helemaal niet aan het profiel van Gods koninkrijk. Althans, dat dachten de farizeeërs. Want dat zijn de verschoppelingen en die vallen buiten de boot. Daar heb je niks aan. En weet je wat mij nou opvalt? Dat vond ik zo mooi. Dat die groep genodigden, die armen, die blinden en die kreupelen en verminkten, die hebben helemaal geen excuus. Die armen die hoor je helemaal niet zeggen van, joh, ik heb in weken geen bad gezien. Denk je nou echt dat ik naar een feest ga? Die verminkten die hoor je niet zeggen van, ja, hoe denk je dat ik daar ga komen? En die kreupelen, ja, ik heb niemand die me brengen kan. Nee, dat hoor je ze niet zeggen. En die blinden die hoor je ook niet zeggen van, ja, hoe vind ik ooit de weg naar dat feest? Nee, die komen gewoon. Niks, geen excuses. En dan is er nog plaats. Ga erop uit naar buiten de stad. Naar de landwegen en de heggen. Daar huizen de mensen die niets hebben. Die slapen onder een heg voor nog een beetje beschutting. Dat zijn de mensen die landwegen afstruinen omdat ze elders nergens iets kunnen vinden. En ze zijn niet welkom in de stad. Het zijn de uitgestotenen. En in vers 23 zien we dan dat de liefde van God geen beperking kent. De ruimte die daar beschreven wordt is onbeperkt. Opdat mijn huis vol wordt. En er wordt niet gezegd, ik heb nog plek voor 10. Wie? Dat hoor je niks. Er is nog ruimte. En als er ruimte is, breng dan zoveel als mogelijk is. En de gastheer die zegt het heel dwingend. Dwing hen om binnen te komen. En dat is nou net iets waar het in het verleden vaak is misgegaan. Bij de kruistochten, bij de Spaanse inquisitie. Mensen dwingen om de Heer Jezus aan te nemen. En dat is nou net wat niet werkt. Maar wat er wel staat is, dwing hen met liefde. Dat is wat het is. Gedwongen worden door de liefde. Mensen van buiten de stad dwingen met liefde. En dat was voor de begrippen in die tijd wel heel bijzonder, dat je mensen uitnodigde van buiten de stad. Want het was altijd nog zo van, ik nodig jou uit, dan nodig jij mij uit. En dat was altijd binnen de stad. Dat was eigenlijk niet de buiten. Maar de uitnodiging die Jezus doet, die maakt niet dat jij straks op het feest bent. Alleen maar zeggen dat je komt, maakt niet dat jij straks op het feest bent. Nou, dat is niet genoeg. Je moet ook daadwerkelijk komen. En dit is het plaatje van de gelijkenis. Deze gelijkenis die laat het kleine en het grote verhaal van Gods koninkrijk zien. Want Gods reddingsplan voor de wereld, het grotere plaatje, wordt zichtbaar in het kleine plaatje. Een persoonlijke uitnodiging voor jou. Wij zijn een onderdeel. Jij bent een onderdeel, of misschien wel het onderwerp van Gods reddingsplan voor deze wereld. En laten we er dan op uitgaan naar de straten van de stad, de heggen, de landwegen en iedereen uitnodigen voor het feest. Want mensen, er is nog plaats. En we hebben gezien in dit verhaal, in deze gelijkenis, als het gaat om de uitnodiging die Jezus doet, er zijn geen excuses. Amen. Ik ga bidden. En tijdens het gebed zal ik ook een oproep doen. Twee keer. De eerste keer de uitnodiging die er van de Heer Jezus is. Om te komen tot het feest wat Hij voor ons gaat bereiden. En de tweede oproep zal zijn, misschien zit je hier wel en heb je constant excuses gehad om dingen maar niet te hoeven doen. Misschien heb je wel allerlei excuses om je niet te laten dopen. Of om naar Bijbelstudie of om naar de gemeente te komen of wat dan ook. Daar zal ik dan ook voor bidden. Dan mag je in het gebed, als ik daar een moment voor neem, even kort je hand opsteken. Dan wil ik vragen of de bidders vast naar het kruis willen gaan. Mensen van het ministryteam, dan kun je ook daar naartoe voor gebed. Ministryteam, oudsten en herders eventueel. Dan stel ik voor dat we nu gaan bidden. Laten we de ogen sluiten. Ja, Vader God, dank u wel voor uw onbeperkte liefde. En dank u wel dat u een uitnodiging heeft gedaan, die in het Oude Testament door de profeten al naar ons toe is gekomen. Dank u wel dat uw Zoon, de Heer Jezus, de reminder is om ons te herinneren van kom nu, alle dingen zijn gereed. Het eten staat op tafel en je bent uitgenodigd. En Vader God, er kunnen in ons leven allerlei zaken zijn die ons daarbij in de weg zitten. En misschien hoor je deze uitnodiging voor het eerst en zeg je van ja, deze uitnodiging, dat is voor mij op dit moment. Ik voel me wat ongemakkelijk. Dat geeft niet. Maar dan wil ik vragen om kort even je hand op te steken. En dan kan ik ook voor je bidden straks. Zijn er mensen die dat willen? Die hun hand willen uitstrekken en zeggen van ja, deze uitnodiging is voor mij. Mag je nu je hand even opsteken? Ik heb je hand gezien. Zijn er meer mensen? En dan de tweede oproep. Misschien zijn er hier mensen die zeggen van ja, ik heb allerlei excuses gehad die eigenlijk helemaal geen excuses zijn. Om aan Bijbelstudie te doen, of om naar de kring te gaan, of om in de gemeente te komen. Misschien wel zijn er allerlei excuses om me maar niet te laten dopen en daadwerkelijk achter de Heer Jezus aan te gaan. Als dat voor jou geldt, mag je ook even kort je hand opsteken. Zijn er mensen? Ik heb je hand gezien. Ik heb ook jullie handen gezien. Ook jullie handen daar, ja. Ook jouw hand gezien, ja. Vader God, dank u wel voor de uitgestrekte handen. Mensen die uitstrekken en de uitnodiging aannemen. Mensen die zeggen van ja, ik heb in het verleden zoveel excuses gehad, maar het is klaar. En Vader God, ik bid echt dat u dat uitwerkt, die keuzes uitwerkt in hun hart. Dat u verder gaat met hun vanaf hier. Dat u ze ook vult met uw Heilige Geest. En Vader God, ik bid echt dat het vanaf hier anders zal gaan. En we zien eruit dat we straks met z'n allen aan die langgerekte tafel zullen zitten. Vol met spijzen, vol met gerijpte wijnen in overvloed. En dat we daar met elkaar feest zullen hebben. En waar u aan het hoofd van de tafel zit, Heer Jezus. Daar danken wij u voor. En we bidden, Heer, geef ons de moed om uit te gaan naar de straten, de heggen en de stegen van de stad. Waar de verschoppelingen zitten. En hen te vertellen van een maal die u voor ons bereid heeft. In Jezus' naam. Amen.